Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Welke pasta eet jij echt nooit meer?
Ravioli uit blik.
Ravioli uit blik. Daar zit, dit klinkt als een traumatische ervaring.
Zeker. Ik was, ik denk, 16, 17. Toen ging ik voor het eerst op vakantie. Op fietsvakantie.
Ja.
Waar we meteen de trein genomen hadden. Want fietsen was toch best wel ver. Ja. We hadden een budget meegekregen. Uit mijn hoofd volgens mij 5 of 10 gulden per dag om ervan te eten.
Ja.
Dus dat werd heel erg veel ravioli uit blik op de camping. Nou, oh, ik kan dat niet meer eten.
Nee, heel goor. Beetje zoetig ook.
Ja, een beetje rullig aan de binnenkant. En als ik het ruik.
Kattenvoer. Ja, heel vies. Deze aflevering gaat over pasta. Je zou zeggen, hebben jullie daar niet alles een aflevering over gedaan? Nee, dat hebben wij niet. Dat heeft 65 afleveringen geduurd. En waar gaan wij het over hebben? We gaan terug naar de basis. Welke soorten zijn er? Welke saus horen erbij? Welke vorm? En hoe zit dat pasta-universum eigenlijk in elkaar? Kunnen we daar een beetje orde in scheppen?
Ja, dat kunnen we zeker. We gaan het hebben over hoe je pasta kookt en waarom je bijvoorbeeld het water zout. We behandelen veel recepten. We gaan proeven. We hebben wat tips en trucs. En het is eigenlijk een introductie tot een hele simpele versie van de pasta.
Ja, en normaal zouden we nu een drankje hebben. Maar ik heb nu niet één drankje, maar ik heb 3 drankjes.
Heel goed. Heel
ja,
goed,
dat komt de kwaliteit van de... In ieder geval ons plezier in de aflevering altijd ten goede. Ik heb bij elke pasta die we straks gaan proeven, heb ik een passende Italiaanse wijn. En die staan overigens ook op okhuizen.nl/watschapdepodcast, zodat je direct kan bestellen. Maar als jij nu alvast de stembanden even wil smeren, kan ik jou wel even wat inschenken.
Jan, wil jij liever, zeggen, kom maar door.
Wil jij liever rood of wit?
Nou, ik ben meer een man van rood.
Nou, dan schenk ik jou een glas Refosco in. Heel licht, een wijntje wat licht op de voeten is. En dat past ook bij de eerste pasta die we drinken, dus dat schenk ik je vast in.
Ja.
Ik ben dol op deze wijn. Het is een van de wijnen die bij ons in huis ook een tijdje huiswijn was. Hele lichte, rode Italiaanse wijn. Met heel veel fruit. Voldoende frisheid. En redelijk hoog op zuren. En dat is precies wat je zoekt bij een pasta.
Ja, leg eens uit. Want dat zeg je vaker. Dat je vooral rode wijn met een zuur goed past bij pasta. Waarom is dat dan?
Nou, omdat veel pasta gerechten, tenminste ja, de pasta gerechten met tomatensaus, die tomatensaus heeft natuurlijk ook een hoge zuur.
Ja.
En als je daar een wijn tegenover zet met nog wat restzoet of niet een hoge zuurgraad, dan krijg je dat die een beetje plat slaat. En je ziet overigens sowieso dat what goes together grows together.
Ja.
Italiaanse wijnen zijn over het algemeen wat hoger op zuren. Dat heeft te maken met de druivensoorten, maar ook met de vinificatiemethodes. En ik vind dit een uitstekend voorbeeld van een hele lekkere, hele alledaagse wijn. Het kost ook maar, weet ik wat, 8,95 of zo. Ja, dus door de weeks wijntje.
Hij is heel lekker.
Proost.
Wat heb jij gedaan of meegemaakt de laatste tijd, Jeroen?
Wat heb ik gedaan? Het begint weer lente te worden. En ik fietste door het Flevo Park en ik zag dat het vol stond met daslook.
Ja?
En wat ik heb gedaan is, ik heb daslookpasta gemaakt. Bij ons op de site staat een recept boerenkoolpesto met pennen.
Ja?
En wat ik heb gedaan is, ik heb eigenlijk dat recept gevolgd, maar in plaats van boerenkool heb ik gewoon daslook gebruikt. En dat was super lekker. Daslook wordt ook wel wild onion genoemd of wild garlic. Het is iets, qua smaak zit een beetje tussen ui en knoflook in. En het zijn bladeren, ja, eigenlijk nou ja, lelietjes van Dalen, die je overigens niet moet eten. En die kan je gewoon in veel stadsparken plukken en dan verwerken als een groente met net waar zeg maar de knoflook al ingebakken zit.
Oké, en hoe kom je erachter wat het is? Gewoon even googlen hoe het blad eruit ziet.
Ja, gewoon even googlen. En wat je overigens merkt als je het plukt en je ruikt aan je vingers, ruik je meteen die sterke knoflookgeur. Ah, dus okay. Daar is geen misverstand over.
Ja, een beetje van het pad afplukken, toch? Hè? Dat de honden daar niet...
Ja, dat, precies. Dat ze niet voorgezouten zijn door Vicky en Bert. Bello.
Gefermenteerd. En verder?
Ik heb weer eens bij Crab Queen D besteld.
Ja.
In Zuidoost. Dat is een van de, in ieder geval bij onze kinderen, favoriete vormen van vis eten. Dus daar bestel je de Louisiana Sea Broil. Dat is feitelijk gekookte krabbetjes, kreeftjes, garnalen, worst, aardappels, van alles. En dan met een pittige zoete saus. En dat eet je met handen en voeten op. Is heel smerig eigenlijk. Want het is allemaal, je krijgt plastic handschoenen bij.
Oh ja, ja, ja.
Als smaakervaring ontzettend lekker. Alleen, ik vond hem niet top deze keer. Okay. Hij was net te lang gekookt, een beetje droog. Dus laat ik zeggen, het concept is top. De uitvoering was een 6-minnetje.
Dus misschien zelf een keer maken en een aflevering over maken.
Ja, zelf maken. En ik zag dat er in Rotterdam een goede zaak was. Dus dan moeten we even aan Rotterdam-expert Gijsbrecht vragen. En jij, Jonas, wat heb jij uitgespookt?
Ja, ik ben in Londen geweest.
Mm-hmm.
En de zus van mijn vrouw die woont in Londen. Daar komen we heel vaak. Maar natuurlijk door corona hebben we de afgelopen paar jaar niet kunnen doen. Dus het was heel leuk om weer naartoe te gaan.
Ze heeft een bloemenzaak, toch?
Ja, ze heeft een eigen bloemenwinkel. En dat was heel leuk. En ze woont heel mooi een beetje in naast het centrum van Londen. Maar wat ik heel maf vond, het was nog best wel rustig.
Mm-hmm.
En overal waar je liep, waren de winkels dicht.
Okay.
Dus het was echt, denk ik, serieus een derde of een kwart van alle zaken waren gewoon
opgeheven.
Ja. Hele rare sfeer was er.
Ja, maar dat hoorde ik van veel meer mensen, ook over New York, dat daar echt een enorme sanering, koude sanering is geweest van zowel horeca als winkels. Ja.
Ja, en daar waren we met een grote groep, want zij heeft ze met z'n vijven, dus met z'n achten eten in Londen is best wel een uitdaging. Maar Oaxaca was een uitvinding, en daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is een soort van, het beetje Wagamama's. McDonald's is misschien niet een beetje onaardig gezegd, maar het is een keten van Mexicaans eten. En het is echt ontzettend lekker. En het was gewoon perfect. Weet je, je kon de hele dag door elkaar daar gaan zitten. Heb ik heerlijk tacos gegeten. Dat was top.
Lekker. En verder?
Ja, en verder heb ik een beetje stress, want ik ben mijn huis aan het verbouwen. Dus we zijn de afgelopen weken bezig geweest om mijn nieuwe keuken te ontwerpen. Dus heb de aflevering keukenontwerp even teruggeluisterd om te kijken van waar ik op moet letten, wat mijn loopzones zijn, wat mijn natte hoek is en andere zaken. Maar goed, dan moet je natuurlijk alles beslissen. Dus alle apparatuur en dat soort dingen. En dus dat is heel leuk, maar ook heel stressvol. Maar ik kijk uit naar over een paar maanden dat ik daarin kan koken. Nu,
wat is het grootste struikelblok?
Ruimte.
Ja.
Ja, we hebben niet een heel grote woonkamer. Het is een open keuken. Dus het is heel erg was het eigenlijk. Hoe groot moet de opening zijn tussen het uitstekende L-stuk en het massieve blok waar alle kasten in zitten?
Mm-hmm.
Dus dat vooral. En
heb je dingen gedaan, eigen ideeën of uitvindingen die waarvan je denkt dat ze heel goed gaan werken?
Nou, ik heb een van de dingen die we gedaan hebben is dat het is een open keuken. Nu hebben we een soort van muurtje ervoor staan dat als de keuken vies is, zie je het in de woonkamer niet. Dat verdwijnt, want we gaan de gang eruit uitslopen. Dus wij hebben eigenlijk een soort van blok gemaakt waar de koelkast in zit en alle kasten en dat soort dingen. En de vaatwasser zo ver mogelijk weg van de wasbak en de kookzone. Dus dat heb ik helemaal perfect gedaan. Hebben we een soort van nis gecreëerd die echt is voor het afleggen van de vuile vaat. Dat die uit het zicht is en boven de vaatwasser. Dus,
een open kast of echt een nis?
Echt een nis.
Okay. Ja,
60 bij 60. Dus,
met afvoer of zonder afvoer?
Ja, dat wilde ik eerst wel doen. Ja. Maar dat was weer te veel ruimte.
Ja.
Dus kwam er weer te veel de kamer in. En dan was de hele idee van de verbouwing een grotere woonkamer teniet gedaan door de keuken. Dat is een beetje zonde van al het geld. Dus,
ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Ga je de tekeningen en de foto's delen zodra het zover is?
Ga ik zeker doen, ja. Absoluut.
Leuk. Tof.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ja, ik zei het in de introductie al. Het heeft 65 afleveringen geduurd voordat we het over pasta gingen hebben. En dan letterlijk over de pasta zelf. Want we hebben pasta natuurlijk wel eens besproken, maar het nooit gehad over die dingetjes, die pastatjes zelf. Waarom gaan we helemaal terug naar de basis, Jonas?
Nou, eigenlijk een beetje omdat het vaak gevraagd is. Omdat het toch een soort van, ook voor mij, een soort van blinde vlek is. Ik maak wel veel pasta, maar of ik het nou echt goed maak. Ja, dat weet ik niet. En ook toen we in Piemonte waren, heb ik dat weer gemerkt. Met risotto hebben we ook zo'n aflevering gemaakt waar we helemaal terug naar de basis gingen. En dat leek ons ook goed om voor pasta te doen. Ook omdat er enorm veel soorten zijn. En je zou zo horen hoeveel. Die allemaal een functie en een vorm hebben en gemaakt zijn. Je hebt gedroogd en niet gedroogd. En het lijkt een heel simpel gerecht. En ook als je de recepten volgt, zijn het dus hele simpele recepten. Maar verduiveld moeilijk om goed te maken. Dus we dachten, laten we gewoon beginnen bij de basis, bij de pasta zelf. En dan hebben we meer dan genoeg onderwerpen om er heel erg veel podcast over te maken. En we focussen heel erg op Italiaans en op droge pasta.
Ja, dat vind ik wel leuk, want dat lijkt natuurlijk zo'n soort van heel triviaal gerecht. Droge pasta, je koopt en je staat op het pakje hoe je het moet maken. Maar het blijkt toch dat er een hele hoop dingen zijn die je beter kan doen, waardoor het echt, zeg maar, goed wordt. Wat het verschil is tussen een gewoon oké gekookte pasta met een saus, tot iets wat in de buurt komt van die Italiaanse perfectie. Want dat is natuurlijk wel het knappe van die Italiaanse keuken. Dat je vaak met twee of drie gerechten toch een heel complex gerecht krijgt. Maar dat komt doordat er een aantal hele slimme momenten in het bereiden van die pasta zitten, die ook heel nauwkeurig kijken. Ja.
Ja.
En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je dat hebt aangepakt.
Ja, ik heb heel erg veel gelezen. Ik heb veel rondgelopen en veel gekeken. Ik heb ook contact gehad met Naomi, die de kookboekhandel van Duikerman runt en ook brigadelid is en ook recensies schrijft voor kookboeken. Ze vroeg van, nou ja, wat zou je aanraden? En ze kan maken heel snel met het boek dat voor je neus ligt, het gele boek. Dat is een A tot Z van pasta. Het is eigenlijk een Engels boek waarvan Rachel Rohde. Zij schrijft voor The Guardian columns. En ze heeft een Italiaanse man uit Sicilië. En die woont ook heel lang in Rome, heeft ze gewoond. En wat zij gedaan heeft, is een boek geschreven wat, ja, elke letter van het alfabet heeft ze een pasta soort bij behandeld. Daar legt ze wat over uit. En er zijn ook allemaal aanvullende recepten worden die passen dus bij die vorm pasta. En dat is echt een ontzettend leuk boek om te lezen. Dus ik heb het op een nachtkastje gelegd en, nou, steeds wat dingen uitgelezen en heel erg veel uit opgepikt. Verder ben ik overal tegengekomen dat je de Encyclopedia of Pasta moet hebben. Dat is het rode boek wat ik hier voor me heb. En hier staan dus een poging van Oretta Zani de Vita. Zij heeft geprobeerd om alle pasta's die er in Italië zijn gewoon te beschrijven. Dus okay. Het is best wel, ja, echt ook een encyclopedie-achtig boek. Er staat niet heel veel in, maar wil je uitzoeken welke vorm het is, hoe die heet, waarvoor je die gebruikt, dan kan je dat dus daarin terugvinden.
Oh ja, heel grondig. En ik zie ook een winnaar van de James Beard Award, wat altijd een goede indicatie is, ja, voor een goed boek. Leuk.
Echt soort naslagwerk. Nou, verder heb ik de zilverspoen erop nageslagen.
Ja.
Veel mensen kennen dat wel, een beetje een soort van de bijbel van Italiaanse, ja, recepten.
Ja. Klassiek werk over de, ja, Italiaanse keuken.
Ja. Al valt me wel op dat veel van de recepten, als je er dieper induikt, best wel versimpeld zijn. Dus best wel makkelijk zijn. Dus als je
voor de zilverspoen.
Ja, ik zou, ja, eerder toch zo dit soort boeken pakken. En verder heb ik een ander boek. En dat is, ik weet niet of je het YouTube-kanaal Italia Squisita kent. Dat is, daar beoordelen Italiaanse chefs populaire YouTube-video's, kookvideo's. En dat is het andere boek wat er ligt. Dat heb ik ook gekocht. En dat is eigenlijk, ja, een soort van de basis pasta recepten die er zijn. En dan hun soort van high-end versies ervan. Er staan bijvoorbeeld 4-5 versies van pasta carbonara in en heel veel andere dingen. Dat is heel leuk ook om te zien. Sowieso heel leuk om dat te bekijken. Ik zal een link in de show notes zetten.
Dit is een boek van een YouTube-kanaal.
Ja, ja.
Leuk.
En als laatste heb ik geluisterd naar Mission Impossible van de Sporkful. Daar had Lief het ook al een keer over in de Kaasplank-aflevering. Dat is een bekende kookpodcast, culinaire podcast. En die heeft toen bedacht, ik wil graag zelf een eigen pastavorm gaan maken. Dus ik wil er niet ver op ingaan. Ik kan in ieder geval aanraden om die te luisteren, want daar leer je ook heel erg hoe gedroogde pasta's gemaakt worden.
Ja, en over hoe de industrie werkt en welke soorten belangrijk zijn. Dus ja. Dat is een hartstikke leuke podcast. Ja, dat is echt een aanrader. Maar een heuse encyclopedie over pasta. Hoeveel soorten zijn er dan?
Ja, er zijn dus 300 soorten pasta in Italië.
300 vormpjes?
Ja, van alles en nog wat. 300. Okay. Maar er zijn 1300 namen voor pasta.
Dus gemiddeld heeft elke pasta meer dan 4 namen.
Ja, en die zijn heel erg regio gebonden. Zijn per regio anders. Bijvoorbeeld in, daar zal wel op terugkomen, Sicilië heb je een andere naam voor spaghetti dan op andere plekken. Maar het is, die encyclopedie heeft het teruggebracht tot 6 hoofdcategorieën. En wat ik me er heel erg uit oppikte is dat, volgens bepaalde Italianen horen bepaalde soorten pasta en vormen bij bepaalde soorten bereidingen en sauzen. En dat is toch echt wel essentieel. En dat wilde ik eigenlijk wat verder behandelen.
Ja, en het is natuurlijk ook wel logisch, die vele namen in de verschillende regio's. Want wij praten natuurlijk altijd over Italië alsof het één land is. Maar dat is ook pas, nog geen 200 jaar zo, ja, of zo. Hè? Ja. Dus eigenlijk zijn dat allemaal verschillende pastalijntjes. Ja, leuk. Dat is heel veel. Vertel eens even meer over die 6 categorieën. Want dat is een hoeveelheid die ik wel kan overzien, zeg maar.
Ja, en nu de Italiaans sprekende mensen, die gaan misschien cringe. Ik heb geoefend, jongens. Ik heb, dus we hebben er 6 soorten. Je hebt pastine. Dat is hele kleine soorten. Die worden vooral gebruikt in soepen. Mm-hmm. Die kunnen gedroogd zijn, maar kunnen ook... zijn vaak gedroogd, soms ook vers. Maar dat zijn vooral hele kleine dingetjes die je dus in soepen gebruikt. Ja. De meeste mensen kennen misschien wel het alfabet pasta, ja, voor de kinderen.
Ja. Ja.
Dan heb je pasta corta. Dat zijn de korte pasta's, letterlijk. Dat zijn bijvoorbeeld zoals penne, fusilli. Die worden soms ook thuis gemaakt, maar vooral gedroogd in fabrieken. Mm-hmm. Heb je pasta lunga, dat zijn de lange pasta's. Nou, gedroogd als spaghetti en verse tagliatelle bijvoorbeeld. Mm-hmm. Pasta ripiena, dat zijn gevulde pasta's als mijn favoriet ravioli, tortellini of bijvoorbeeld cannellonis, zijn ook gevuld. Dan heb je de pasta en dat is stracinati. Dat is getrokken eigenlijk. Dat zijn dus vaak verse pasta's of orecchietti die geduwd worden op een ruwe ondergrond, vaak een houten plank, zodat ze daar een soort van ruwe vorm krijgen.
Ja.
En als laatste heb je meer de dumplings, dat zijn gnocchi's. En die zijn bijvoorbeeld glad of zijn bewerkt. Dus dat zijn een beetje de 6 hoofdcategorieën. En eigenlijk is het vooral kort en lang gevuld en dan iets bijzondere zaken er verder bij.
Oké, okay, dus we hebben 6 vormen. Als je die gaat bereiden, dan leidt dat ook weer tot verschillende soorten gerechten, toch? Want je kan pasta op verschillende plekken in het Italiaanse menu tegenkomen.
Ja, meestal heb je dus de Italiaanse menuopbouw is klassiek. Hè? Vaak begin je dus met antipasti, dan heb je primi. En de primi zijn dus meestal 3 soorten. Dat kunnen minestrone zijn, dat is een soep. En daar zit vaak ook pasta in, dus die kleintjes. Dan heb je pasta asciutta, dat is droge pasta. Die moet je met een vork eten.
Ja.
En een pasta minestra, dat is een pasta in veel saus en die eet je met een lepel. En dat wist ik bijvoorbeeld helemaal niet. Dus dat is op een menu vind je dus... asciutta of minestra, dat is dus niet dat je dus een soep krijgt. Alleen je krijgt een ander soort pasta en dan heb je dus een ander ding om mee op te eten.
Ja, ja, ja. Nou, dat herken ik wel. Want daar hebben volgens mij ook wat recepten van op de site staan. Ik heb onder andere een pasta iceci, of zeg ik keki. Dat weet ik dan ook weer niet.
Volgens mij zei het als eerste goed.
Ja, pasta iceci met kikkererwten. En we hebben ook een pasta met boerenkoolpesto. En dat zijn ook pasta's die liggen in... Dat zit bijna in tussen een soep en een pasta of een soort stew. Dat is inderdaad in heel veel saus. En dat is ook wel heel lekker. Wat je daar overigens ook weer dan veel ziet, zijn dat daar weer bonen aan worden toegevoegd.
Ja, ja.
En dat in die cucina povera kom je dat natuurlijk veel tegen. Ja. Dat je zeg maar 2 van die stevige componenten tegen elkaar aanzet.
Ja, en dat wist ik dus helemaal niet. Dus bonen komen eigenlijk heel erg veel voor in pasta's.
Ja.
Dus, maar goed, zo merk je al. Daar kan je ook uren over praten.
Je noemde net al even vers en gedroogd. Een soort van, er bestaat een beeld dat vers altijd beter is. Maar volgens mij is dat niet helemaal waar. Kun jij het verschil even uitleggen?
Ja, het leuke was, ik sprak laatst was in een winkel om wat spullen in Amsterdam om te zoeken. En daar zei de verkoopster, Italiaanse, zei ik van, hoe zit dat dan? En ze zei, eigenlijk is het heel simpel. Je hebt harde tarwes, durum tarwes, dat is semolina, dat een beetje gelige, een beetje korrelig-achtig. Dat groeit vooral in het zuiden. En je hebt de zachte pasta met doppio zero, waar je ook pizza's van maakt. Dat is vaak in het noorden. Dus je ziet ook vaak in het noorden heb je dus verse pasta die gemaakt is met zacht meel.
Ja.
Wat soepeler is. En eieren, die zijn vaak niet gedroogd. En in het zuiden heb je vaak pasta's die wat harder zijn en die met water worden gemaakt. En ze zei ook van ja, in het zuiden waait de wind warm. Kan je makkelijker drogen en veel langer houdbaar. Vroeger met de hand gemaakt, tegenwoordig in de fabriek. En met die verse pasta moet je opletten, want die neemt veel sneller, absorbeert hij de saus.
Okay.
Dus je moet opletten met het zouten van je water en het soort sausen die je erbij gebruikt, want dat is anders. Maar dus er zit best wel een groot verschil tussen, maar eigenlijk is alles kan ook gedroogd zijn. En je kan ook gedroogde verse eierenpasta kopen.
Ja, maar het is dus niet zo dat vers per definitie beter is dan gedroogd.
Helemaal niet.
Het is gewoon een keuze, zeg maar, een keuze waar je op uit wil komen, wat je gebruikt.
Het is anders. Kijk, vers heeft heel weinig die bite, die al dente. En dat heeft gedroogd veel meer. Gedroogd heeft heel veel meer verschillende vormen die een bepaalde functie hebben en die ook bijvoorbeeld dingen kunnen opnemen. Dus het is echt veel meer. Je moet veel meer nadenken wat voor een soort gerecht ga ik maken en welke pasta hoort erbij. Dus het is niet per se beter dat het vers is. Klopt.
Ja, en bij gedroogde pasta, dat herinner ik me in ieder geval uit de Sporkful, maakt het nogal uit hoe dat wordt gemaakt in de fabriek. Hè? Dat,
zeker.
Daar is, laat ik zeggen, niet elke zak pasta is hetzelfde.
Nee, zeker. En wat het namelijk punt is, in die grote fabrieken heb je grote ronde platen. En die werden vroeger van brons gemaakt.
Ja.
En tegenwoordig veel van plastic of teflon.
Ja.
En als ze van brons gemaakt worden, dan wordt de pasta die wordt er doorheen geperst.
Ja.
En afgesneden. En als het door brons gaat, is het vaak ruwer.
Okay.
En dat is eigenlijk beter, want je hebt twee soorten type pasta's. Je hebt glad, liche,
ja,
en grover, rigate.
Ja.
En hoe grover het is, hoe beter de saus eraan blijft plakken. En als je bijvoorbeeld pennen op een keer in de supermarkt kijkt en je pakt wat pennen en je hebt heel veel soorten, dan zal je zien dat er sommige pennen zacht zijn of pennen rigate. Dan zie je van die streepjes, die ribbeltjes eroverheen zitten. Dus die ribbeltjes komen uit die vorm waar het doorheen gedrukt is. Maar die vorm zelf zorgt ervoor dat er nog veel meer weerhaakjes zijn.
Een ruwer oppervlakte.
Veel ruwer en ruwer is beter. Want dan voor een bepaalde soorten gerechten, omdat daarmee dus die saus er beter aan blijft plakken.
Helder. Jij zegt nu even, als je een pak pasta koopt in de supermarkt. Heb jij gekeken naar verschillende merken? Heb je daar onderzoek naar gedaan?
Nou, dat gelukkig. Is er een YouTube-serie van Alex the French Guy. Daar hebben we het vaak over gehad. Dat zijn wij fan van. Die is ook bezig met een pasta-serie. Gedroogd ook. En die heeft dat helemaal uitgezocht. Dus die heeft een video, zetten we ook in de show notes. En die komt eigenlijk uit bij de Kekko. Dat zeg ik vast verkeerd. Dat zijn van die blauwe pakken.
Met geel, ja.
Ja, blauw met geel. Maar je hebt verschillende kleuren voor volkoren, niet volkoren. Met ei gemaakt of niet met ei gemaakt.
Ja.
Maar wat hem betreft is dat de beste prijs-kwaliteit verhouding. En wat mij ook altijd aan opvalt is bijvoorbeeld als je spaghetti zoekt, dan moet je echt goed opletten welke je pakt. Want je hebt heel vaak hele meer linguine-achtige, bredere spaghetti. Er zit ook een nummer bij en wat dunnere. En dat is de way. Dat is het, ja, eigenlijk het merk wat je het beste kan gebruiken.
Ja, dat is toevallig een merk wat ik. Nou, ik heb het je net laten zien. Er zit hier bij mij thuis in de keuken. Heb ik ook altijd die pakken liggen.
Ja.
Dat is gewoon een hele degelijke kwaliteit. En ook prettige vormpjes. Want dat vind ik ook wel prettig. Dat je niet. Soms heb je dat de vormen heel groot worden of juist heel klein. En vaak zoek je een beetje ertussenin. Dus ik vind dat op de Dick Echo ook ideaal. Maar goed, we gaan niet alle 300 soorten behandelen. We gaan ook niet alle zes behandelen. Welke soorten pasta wil je het hier in ieder geval over hebben?
Nou, ik heb in ieder geval voor mezelf ook een keuze moeten maken van wat we doen. En daar heb ik eigenlijk gezegd, ik wil een beetje focus vooral op droog, maar een paar verse. Ik wil verschillende vormen behandelen die in de categorie zitten. Ik wil een vorm hebben die echt bij een recept hoort. En ik heb gewoon gekeken van welke pasta zijn gewoon populair. En dat lijkt me goed om die te behandelen.
Oké, nou Jonas, take it away.
Ja. We beginnen bij tagliatelle. Dat is eigenlijk een vorm pasta die hoort bij het gerecht. Dat is we hebben een aflevering gemaakt over pasta ragù bolognese. En daarvan is de ragù is vastgelegd door de Italianen bij de culinaire kamer van koophandel in Bologna. En daar staat ook bij, ik heb het nog even nagezocht, dat de echte tagliatelle die je eet bij pasta bolognese, die moet ongekookt 7 mm zijn.
Ja.
En gekookt 8 mm.
Dat er geen misverstand over bestaat.
Precies. En het enige wat er ook bij staat is, de dikte is niet gespecificeerd.
Okay.
Maar daar gaven we ook nog wel een suggestie voor. Dat is dus verse pasta, gemaakt met eieren en doppio zero meel. En op de website hebben we daar ook een recept voor staan.
Ja, we hebben Wat Schat de Podcast 39 uit mijn hoofd gaat over pasta bolognese. Daarin geven we twee recepten. Ik zou zeggen, luister de podcast en probeer het recept. En wat wel belangrijk is, want dat er zo wordt gehamerd op breedte en dikte, heeft natuurlijk alles te maken met mondgevoel. Hè? Misschien is het wel goed om daar even nog te benadrukken. De waardering voor de kwaliteit van pasta gaat heel erg over hoe het in je mond voelt, hoe het zich gedraagt.
Ja.
Dat is een consistentieding. De belangrijkste pasta is volgens mij spaghetti. Dat is toch ook wel de meest bekende, hè?
Zeker weten. En is ook wel, denk ik, ook de veroorzaker van een slechte reputatie van pasta, zeker in Amerika. Dat is natuurlijk, kinderen kennen dat, het is lekker om op te eten. Het is dus van de categorie lang en hij is gedroogd. Vroeger werden ze met de hand gerold. En nu gebeurt het vooral in de fabriek. En wat je dus hier, wat ik net al zei, je hebt dus heel erg veel soorten spaghetti die afhankelijk zijn van ja, hoe groot de diameter van de pasta is en de regio. In Sicilië heet het vindolini. Mm-hmm. Het is ook bekend onder de naam vermicelli. En dan heb je ook nog, dus zoals we spaghetti kennen, maar eigenlijk heb je spaghettini, dat is een dunne versie, spaghetti. En spaghettoni is eigenlijk de dikkere versie, dus daar ga je al.
Helder. En wat maak jij met een spaghetti?
Nou, ik heb daarna lopen zoeken naar wat voor een recept die daarbij hoort. En eigenlijk dacht ik van, laten we gewoon beginnen bij de meest klassieke versie. Ik geef je even een bordje, dat is die. Hè? Dat is spaghetti met spaghetti con pomodoro. Dat is dus eigenlijk de basis tomatensaus.
Gewoon spaghetti met tomatensaus.
Ja, spaghetti met tomatensaus.
Ik heb hier voor mij liggen een bordje met pasta. Mooie glanzende spaghetti's. En als ik kijk naar de hoeveelheid saus, die zit eigenlijk, nou ja, er ligt niks op het bord. Het zit helemaal om de pasta heen.
Ja, absoluut. Ja.
Ik ga even een hapje nemen. Nou.
Kijk, deze is toen ik het recept las, dat komt ook uit het boek A tot Z van mm-hmm. pasta's, dacht ik, ja, dat is te simpel. Weet je, het is gewoon veel olijfolie, een knoflookteentje in de olijfolie, zachtjes aanfruiten, niet laten verbranden. Dan gaan er 2 blikken tomaten in, of de allerbeste verse tomaten die je kan hebben. Nou, mm-hmm. Dat is natuurlijk in Nederland moeilijk. En basilicum. 20 minuten. Zet je het op. De laatste 10 minuten doe je de deksel eraf. Dan kook je het goed door. En de pasta die kook je tot 1 minuut van al dente. Dus dat vaak op de kekko pakken staat het erop.
Uh-huh.
He, dus wanneer is het gaar, wanneer is het al dente. En de laatste minuut kook je het nog mee in de tomatensaus.
Ja, want dat is wel... ik zit nog met mijn mond vol. Voor de misofone gemeenschap. Hey, want dat is wel essentieel. Dat je dus... Wat je nooit mag doen, is gekookte pasta en daar een klet saus op en die op tafel zetten.
Nee.
Zoals het op de pakjes van honing staat, zeg maar. Wat je doet, is je mengt de pasta met de saus.
Ja,
toch?
Want je zorgt ervoor precies. We komen zo nog uitgebreider op terug. Maar in essentie is het zo dat je dus, je moet iets hebben om er een fijne emulsie van te maken. En in dit geval is dat de kaas geweest. Je zet parmezaan erheen, dat doe je op het laatst door de tomatensaus. Doe je de pasta erin, dan doe je in de pasta doe je direct uit de pan erin. Dus gaat wat kookvocht mee.
Mm-hmm.
Je roert een minuut goed en dan doe je dus ook de kaas erheen. En dan krijgt hij een soort van romige saus die er goed omheen blijft zitten. En,
En, want hij heeft een heel fijn mondgevoel, vind ik. Hij is eigenlijk heel stevig als ik deze zo proef. Ik denk dat veel mensen deze te stevig zouden vinden. Maar juist...
Italianen niet hoor.
Nee, precies. Italianen niet. Maar juist door die stevigheid en die saus die er overal omheen zit, is het ontzettend lekker om te eten.
Ja.
En heel veel smaak qua tomaat en olijfolie en die kaas, die proef je ook allemaal zeg maar achter elkaar erg lekker. Ja.
Kijk, en qua tomaten, dat was nog wel even een ding. Want in het kookboek staat een bepaald soort merk Siciliaanse... ingeblikte tomaten.
En,
ja, haar man kwam uit Sicilië. Nou, ik heb nog een poging aan nu te vinden. Maar toen dacht ik, ga even op de brigade. Ga ik vragen van, joh, wat is jullie favoriete merk pasta uit blik? En iedereen kwam eigenlijk meteen met Muti terug.
Ja.
Met San Marzano. Wat het ook het interessante daarvan is, dat is slaafvrij.
Ja.
Keurig zien van waarde heeft daar een hele aflevering over gemaakt. Zet ik in de show notes. Er wordt met robots worden ze geplukt. En dan weet je zeker dat het dus gewoon oké is. En ze zijn hartstikke lekker. En je hebt heel veel soorten. Dus ik heb een combinatie van verschillende gemaakt. En het is gewoon pasta uit, tomaat uit blik.
Ja, het echt verrassend lekker voor zo'n simpel gerecht. Ja.
Hey, jij hebt, welke wijn heb je hierbij uitgekozen?
Ja, hier kunnen we heel goed die wijn bij drinken die ik net als eerste heb ingeschonken. De 2020 Refosco del Pendicolo Rosso. Die komt uit Venetië, de omgeving van Venetië. Van Tenuta Viscone. En de Refosco is dus een lokale druif en dat is een hele lichte, maar kruidige, redelijk hoog op zuren, daar had ik het net al over. En kost slechts €8,95 per fles, dus een ideaal wijntje voor mijn bordje pasta door de week.
Ja, want jij zei die zuur, als je dus nu een hap neemt van de pasta en dan de wijn erbij drinkt, dan is dat zuur wordt een beetje opgeheven.
Ja.
Dat is echt heel lekker erbij.
Ja, heel goed.
Lekker hoor.
Ja, lekker. Dit is de basispasta, zeg maar. Wat was de volgende?
De volgende is een kortere pasta, een kleinere pasta. En waar wil ik eigenlijk hebben over een pastavorm die hoort bij het gerecht. Dat is conchiglie. Klinkt heel erg als coquille.
Mm-hmm.
En dat is een gerecht wat je dus, waar de vorm bij hoort. En op de website staat een recept van pasta met broccoli en anchovies.
Ja.
Waarvan de broccoli best wel wat grotere roosjes heeft.
Ja.
En die vorm, dit zijn best wel grote vormen, pasta, een soort van schelpvorm. Waarbij die broccoli roosjes ook in die pasta gaan zitten.
Okay.
Zijn wat grover aan de buitenkant, waardoor ook de saus er goed aan blijft plakken. Dus eigenlijk is de vorm, de grootte en de vorm van de pasta net zoveel als de groente die je erbij eet. Dat eet heel erg prettig.
Is populair bij jullie thuis, toch?
Enorm populair bij thuis. Ja, heb ik ooit een keer uit het kookboek van River Café gehaald. En sindsdien maak ik het altijd. En dan moet je dus maken met conchiglie. Maar goed, wat ook heel erg belangrijk is bij deze vorm, de gedroogde versie, is hoe je die kookt. En dat is veel over te doen. Misschien kun je even kort uitleggen wat een beetje de belangrijkste regels en stappen zijn bij het koken van pasta.
Ja, wat kijk, ik denk, je moet sowieso onderscheid maken tussen vers en gedroogd. Vers kook je veel korter. En vers kook je eigenlijk net als gnocchi ongeveer op het moment dat ze gaan drijven. Dat is eigenlijk de
bijna een minuut, hè?
Ja, echt heel kort. En wat je altijd wil, is dat ze al dente zijn. En dat wil je omdat dat een prettig mondgevoel geeft. Dan hebben ze nog een beetje weerstand. Maar ook omdat vervolgens ga je ze dus mengen met de saus. En bij dat mengen met de saus garen ze nog even door. Dus je moet zorgen dat je eigenlijk net voordat ze al dente zijn, je ze eruit vist. Ja, en vervolgens is het dus heel belangrijk dat je het water goed zout.
Ja, zeker.
En dat is echt veel zout. Dat is 5 gram per liter water en per 100 gram pasta. Dat betekent dat voor een zak pasta is over het algemeen een pond, je 5 liter water moet koken. Dat is echt een hele grote pan. Maar daar gaat vervolgens 25 gram zout in. Dat zijn bijna 2 eetlepels. Hè? Ja. Dat is heel veel. Ik doe dat inmiddels, maar het voordeel daarvan is ook dat de pasta zelf smaak krijgt. Het voordeel is ook dat je eigenlijk bijna geen zout meer hoeft te gebruiken in je saus.
Ja.
Omdat die pasta zo gezouten is en dat aanhangend water en eventueel kookwater wat je erbij doet, daarvoor zorgt dat je vervolgens precies de goede smaakbalans krijgt.
Ja, dat is precies ook, hè? Want wat je net hebt gegeten, die spaghetti, daar zit geen zout of peper in.
In de saus?
Nee, het is de seasoning is echt alleen maar de kaas. En het water van het zout. Ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb verschillende versies gedaan en geproefd. En ze zeggen soms het moet zo zout als zeewater zijn. Nou, dat zou ik niemand aanraden. Dat is gewoon bremzout. Het is een beetje aan jezelf. Het maakt wel een verschil, want veel van de sausen zijn gewoon niet heel erg hoog op smaak. Dus het maakt het veel lekkerder. Alleen, ja, je kan natuurlijk altijd wat minder doen. Maar ik zou het een keer uitproberen.
Ja. Ik doe het sinds enige tijd. En ik ben er hartstikke tevreden over. De spaghetti is de meest bekende. Van de korte is volgens mij penne de populairste.
Ja, zeker.
Toch?
En dat werd ook wat duidelijk tijdens de corona-lockdown. Want die zakken waren meteen verdwenen uit de supermarkt. Dat is dus een korte pasta, gedroogd. Het bekendste van de penne is dat die schuin is afgesneden. Dat is ook een verhaal over dat er een patent op is. 18 nog iets voor iemand die dus met die grote platen die pasta in fabrieken ging maken. Hij heeft dus ook een soort van iets in vorm van een kroontjespen. Dat is er bekend voor.
Ah, vandaar pennen. Ja, ja. Ja.
Maar er zijn grote, middel en kleine.
Tuurlijk.
Hebt pennen, pennetten, penine. Dan heb je nog een gladde buitenkant en een ruwe buitenkant. En hier moet je wel een beetje opletten dat al dente wat met spaghetti prettig is, een soort van bite, wordt hier wel een soort van een deeghap. Dus kijk vooral zelf even wat je prettig vindt. En hier is het ook weer, hoe groter versie van pennen doe je dus met grote dingen in de saus. Dus als je een kleine saus hebt, dan doe je dat met een kleine versie van pennen.
Helder. Ja, lekker. Ja, ik ben dol op pennen. Ik eet het heel veel. En volgens mij, ik zie alweer een bordje klaarstaan met pennen.
Dat is
wat is dat?
Ja, dat is pennen à la Norma.
Ja.
Vroeger was dat pasta melanzane. Dat is eigenlijk pasta met aubergine. Heel erg populair gerecht. Ook heel lekker. En wat hier het punt is, het is eigenlijk de basis hetzelfde tomatensaus als we de vorige hebben gehad. Hier zijn vooral aubergine aan toegevoegd, basilicum en ricotta salata. Dat is een ander soort gedroogde kaas.
Ja, super lekker. Ik zit nu te eten en wat je moet voorstellen zijn dus die pennen, waar een laagje rode saus overheen zit. Het drijft niet in een badsaus, maar het ligt gewoon een laagje saus overheen. En hier en daar zitten daar plakjes gebakken aubergine tussen. En die zijn lekker, die zitten vol met vet, dus die zijn lekker smeuig. En bovendien is die kaas behoorlijk pikant.
Ja.
Dus dat geeft hem ook meteen umami en een bite. En dan af en toe een blaadje basilicum voor het aromatisch. Erg lekker.
Kijk, het punt is een beetje, er zijn veel soorten recepten ook weer hiervan. En een aantal scholen. Het komt uit het zuiden van Italië, uit Sicilië. En daarbij is het zo dat of mensen frituren ze, of ze doen het anders. Maar vooral de vorm, hè, doe je plakjes en zoutjes, want het zouten zou het bittere uithalen. Ja. En dat is heel grappig. Dus ik weet nu welke vraag ik aan Italianen moet stellen. Als je pasta alle normen hebt, hoe maak je het dan? Dan kan je een leuk verhaal verwachten.
Ja, ja, wat wij maken het hier thuis. Wij maken deze thuis veel. Dus waar die met broccoli en anchovies bij jullie vast op menu staat, staat pasta alle normen bij ons. Ik doe twee dingen, laat ik zeggen, om het makkelijker te maken. De ene is dat ik de aubergines niet bak in olie, omdat het gewoon ontzettend veel werk is en veel vet en het spettert en echt eindeloos mee bezig. Dus wat ik doe, is ik snij ze in blokjes, ik schep ze om met olijfolie en dan rooster ik ze gewoon in de oven. Dus dan leg ik ze op een ovenplaat, 20 minuten. En dan worden ze ook mooi zacht.
Zeker.
Iets minder vet, maar dat vind ik ook wel lekker. Ik zout ze overigens niet, maar ik heb me ook wel eens laten vertellen dat dat met Hollandse aubergines ook niet hoeft, omdat die minder bitter, minder smaak hebben en ook minder bitterheid hebben. Ja. En wat ik doe, want jij hebt hier gebruikt ricotta salata.
Ja.
Wat mensen dan denken is, oh, ricotta salata, ik kan geen salata vinden, ik pak ricotta. Dat is een vergissing. Ja. Dat is echt een vergissing.
Echt niet doen.
Nee, want ricotta is gewoon huttekeze. Dat is gewoon van die witte korrels. Wat je dan beter kan pakken is feta. Feta heeft ook die pittigheid met dat zuurtje en dat rullen. En dat is dus een goede vervanger voor ricotta salata. Ja. Tenzij je natuurlijk de luxe hebt van een goede Italiaanse specialiteitenzaak in de buurt, zoals jij.
Precies.
Want dan kan je gewoon ricotta salata halen.
Ja, ik dacht, ik moet natuurlijk wel. Ik was om 7 uur vanochtend opgestaan voor de podcastopname om het te maken. Dus inderdaad heb ik al die dingetjes gefrituurd. Het is een onwijs werk. Dat...
Ja.
Maar ik dacht, oké, ik ga toch eens een poging doen om een ricotta salata te vinden. Ik heb het gegoogeld, ricotta salata kopen in Amsterdam.
Mm-hmm.
En toen kwam ik eigenlijk meteen terecht bij La Bottega, bij Chiara's Food in de Van Wouwstraat. En daar ben ik naartoe gegaan. En daar heb ik dus die kaas gekocht. Maar het leuke was, ik kwam even in gesprek dus over pasta alla norma, hoe je dat moet maken. Toen zei ze, heb je eventjes.
Jij kreeg een espressootje en jullie gingen even zitten.
Ja. Ik kreeg ook nog een koekje erbij, was heel leuk. Maar zij is dus, ze werkte een corporate baan, Spectrum Nederlands trouwens. Die heeft ze opgezegd en is dit eigenlijk een online winkel begonnen met al die producten. Dat is ook waarom ik het op Google vond, want je kan het in haar webwinkel kopen. Dus iedereen kan ricotta salata gewoon kopen.
Nice.
Het is iets aan de prijs, maar ik kan je zeggen, het maakt een mega verschillend gerecht. Verder heeft ze heel veel andere producten die er zijn. Dat zijn allemaal producenten, kleine producenten die ze kent. En deze komt uit Campania. Dat is een plek boven Napels van La Collignano.
Mm-hmm.
En zij heeft nog even een mail gestuurd. Dat zei, ik vroeg hoe wordt het gemaakt. Ze zei, wacht maar, ik mail je vanavond even met en dan bel ik even met de kaasmaker. En dat heb ik ook een mailtje gehad. En zei, de kaas wordt in een vorm gedaan. Wordt met zout gemasseerd. Gaat dan 4 dagen in dat bakje in een ruimte met veel ventilatie. Dan gaan ze uit de containers en laten ze staan. En dan wordt in de zomer een maand wordt het gedroogd. En de winter 2 maanden, want dat is namelijk vochtiger.
Ja.
Dat vond ik zo tof, weet je. Dat is zo Italiaans dat je gewoon... ik vraag erom en ze hoeft me echt niet te helpen. Maar meteen mail erbij en dingen.
Superleuk.
Aanrader om even naartoe te gaan. Dan kan je ook heerlijke spaghetti kopen die wij net gegeten hebben.
Ja, super. En inderdaad, die ricotta salata voegt wel echt wat toe.
Zeker, hè? Ja.
Ja, zeker.
Je hebt hier weer een wijn bij bedacht.
Ja, ik heb hier een wijn bij. Ik heb hier natuurlijk een Siciliaanse wijn bij. Ik schenk jou even in. Momentje. Dit is een Nero d'Avola. En een Nero d'Avola is een lokale druif van Sicilië. En als je hem ruikt, dan ruik je al meteen dat het een zuidelijke wijn is. Want die is veel zonderstoofder en veel zwoeler, zeg maar, in de geur dan die Rifosco van net. Minder fris.
Veel peperiger.
Lekkerder, zei ze. En hij heeft ook een beetje hout gehad.
Ja.
En als je hem proeft, dan heeft hij geeft meer weerwerk. En dat heeft die aubergine en die ricotta salata. Die hebben natuurlijk ook wat meer body nodig. Nou, dat haal je hieruit in die combinatie van dat hout.
Zullen we dat nou even samen proeven? Wat vind je daarvan?
Ja, wat je dan krijgt is dat kleine restzoetje van die wijn en die zoete tomatensmaak, die balanceren mooi. En tegelijkertijd geeft dat hout van die wijn geeft mooi weerwerk tegen de vettigheid en een beetje de rokerigheid van die gebakken aubergines.
Grappig,
dus een super lekkere combinatie.
Goeie, heb je goed gekozen hoor.
Ja. En ook niet onbelangrijk, slechts 7,25 per fles. Dus dat is ook nog eens, daar kan je nog eens een flesje van in huis halen. Staat overigens allemaal op www.okhuizen.nl/watschaftepodcast. Want daar staan alle flessen die wij vandaag drinken.
Ga ik serieus even naar kijken, want dat is echt heerlijk.
Ja, toch? Ja, wij hebben een tijdje bij deze ook als huiswijn gehad. En toen wij op een gegeven moment 3 weken naar Noorwegen gingen, heb ik ook 2 van die dozen achterin gelegd. En daar heb ik ook een aantal mensen onderweg blij mee gemaakt. Gewoon flessen uitgedeeld. En ja, populair wijntje.
Laten we het heel even hebben over waar we net over hadden. Het mengen van de saus. Dat heet Mantecatura. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja. Die mantecatura, dat maakt dus het verschil tussen een oké pasta en een echt goede pasta. En wat je feitelijk doet, is je neemt je pasta die bijna goed gekookt is, dus net voor al dente. Die doe je met de saus in een tweede pan, dus niet in de pan waarin je hebt gekookt. En dat is een beetje een wokachtige, iets wat het midden houdt tussen een wok en een koekenpan. Daar doe je de saus bij en daar doe je vaak ook nog een beetje kookvocht bij. Ja. En in dat kookvocht zit nog wat zetmeel van wat die pasta heeft losgelaten. En dan ga je dat door elkaar heen mengen. En daarmee krijg je eigenlijk een emulsie. Daarmee emulgeer je die saus. Met natuurlijk door het scheppen. Schep je ook nog wat zuur, wat zetmeel af van die pasta. En krijg je dat zich mengt tot een heel glad en glanzend geheel. Wat een ontzettend prettig mondgevoel geeft. Want daardoor krijg je dat die pasta en die saus zich mengen. Dat is ook waarom ik net zei. Dat je dus nooit die twee apart mag serveren. Ja. En dat is overigens ook waarom je het meteen moet opeten. Ja. Want als je dit vervolgens 10 minuten laat staan, dan trekt die emulsie weg, droogt die in en dan is het effect helemaal weg. Dus die mantecatura, die is essentieel voor het bereiden van je pasta.
Ja, ja, je merkt dat klopt helemaal. Wat je merkt is bijvoorbeeld bij pasta carbonara, daar hebben we ook een recept van op de site staan, is dit dus de essentiële stap. En daar is het dus zo dat als jij de spek hebt uitgebakken, dan doe je de pasta bij het spek. En dan als laatste doe je de eieren erbij. En dan ga je goed roeren. En als je het een paar keer hebt gedaan, dan zal je merken dat je nooit meer room bij pasta hoeft te doen. Echt nooit meer. Alleen wat pastawater erbij. Goed roeren en echt helemaal top. Dat is voor mij echt een wereld van verschil geweest om te doen.
Oké, we hebben nu dus die spaghetti pomodoro gehad. We hebben die pasta alla norma gehad. Ik zou ook heel graag iets doen met een vis. We hebben natuurlijk aan het eind altijd van de afslag zitten. Heb je ook een mooi recept met vis?
Dat heb ik zeker. Ik heb een recept gevonden. Je zou natuurlijk denken, oké, spaghetti vongole is natuurlijk een soort van way to go.
Classic.
Ja, dat kan je natuurlijk ook heel goed met kokkels maken die lokaal zijn. Dus dan kan je het ook heel erg duurzaam maken. Ook een mooi voorbeeld van zo'n sausige pasta die je met een lepel vooral eet, waar veel vocht in zit. Maar toch heb ik ervoor gekozen om naar een ander soort vorm te gaan, naar lumache. Dat is eigenlijk bijna vergelijkbaar met
die schelpjes.
Die schelpjes, conchille. Dat is namelijk een recept wat ook weer uit het kookboek komt van A tot Z pasta. En dat is met tonijn uit blik. En dat lijkt me eigenlijk ook wel weer goeie. Want dat is natuurlijk ook, als je het goed gevangen wordt, en daar heb ik deze keer wel op gelet door het merk Fishtails te gebruiken, waarvan ik ken dan toevallig de eigenaar. En dat is met lijngevangen tonijn in de Pacific. Dus dat is echt serieus duurzaam. Uh-huh. Met ei en kappertjes.
Met ei en kappertjes?
Ja.
Hoe maak ik dat?
Nou, wat je doet. Je fruit ui en selderij aan. Uh-huh. Als die een beetje gezweten zijn, ja, pak er maar even bij. Ja. Dan blus je het af met wijn. Dat laat je 10 minuten of zo koken. En als laatste doe je daar tonijn en kappertjes bij met de wijn. Daar kook je het zo 10 minuten in mee. Als het klaar is, dan doe je er wat citroensap bij. Wat citroenzest. En dan komt die. Dan doe je het in een kom. Pasta is klaar in dit geval. Dus korte pasta met een vorm waar je ook dus die tonijn goed in verdwijnt en mee kan opeten. En doe je het in een warme kom. Doe je eerst de pasta, dan de saus en als laatste 2 eierdooiers.
2 eierdooiers? Ja. Soort carbonara.
Ja.
Hoe heet het ook weer? Vitello tonnato meets pasta carbonara.
Ja, precies dat. En wat ook grappig is, het is ook in het boek wordt er een naam gegeven voor degene die het recept bedacht heeft. Uh-huh. En er stond eigenlijk bij dat het een fictief persoon was van de uitgeverij die het bedacht hebben. Ik denk niet dat heel veel Italianen hier super enthousiast van worden. Maar wat vind je ervan trouwens?
Ik vind het hartstikke goed werken. Ik vind het heel goed werken, want eigenlijk is het een soort van warme tonijnsalade bijna. Ja. Dat is het. Dus, ja, maar dan lekker. Nee, ja. Dus ik vind dat heel geslaagd. En wat ik lekker vind, is dat door dat eigeel daardoor komt het allemaal bij elkaar, ja, zeg maar.
Dat is die mannekatoer.
Ja, want krijgt, anders, ja, krijg je dat het zo van zo'n zeker tonijn en blik kan natuurlijk behoorlijk droog zijn, ja, als je dan pasta hebt. Maar en wat ik ook lekker vind, is dat er vrij veel citroensap en citroenschil in zit. Ja. Waardoor het een heel sterk aroma heeft. Dus en, ja, nee, ik denk dat ik deze hier wel verkocht krijg hier, ja, thuis.
En het is echt lekker. Het is wel echt een zomersgerecht, vind ik. Ja. Het is wel lekker als het wat warm is. Maar ik dacht van tevoren, nou, ik ben heel benieuwd. Maar ik vind het echt ontzettend een uitvinding.
Ik vind het ook heel goed werken.
En ook weer een voorbeeld van simpelheid. Hè? Namelijk, er zit heel erg weinig in. Je bent in 10, 15 minuten klaar. En elke keer heb ik soort van een eigen, ik ga er meer dingen bij doen of bij bedenken. Maar ik heb me deze keer echt gehouden aan het recept.
Mm-hmm.
En ja, en elke keer verrast het mij dat je dus met een aantal simpele ingrediënten iets ontzettend lekkers kan zetten. En waarbij dus de vorm van de pasta helpt, de bite, de al dente van de pasta, hoe je hem dus mengt, heel erg belangrijk is. Al die dingen samen, dat klinkt allemaal heel simpel, maar het is toch best wel ingewikkeld.
Ik heb een heel lekker wijntje, denk ik, voor daarbij.
Kom maar door.
Ja, dat is een dit is een Vermentino uit Maremma, Toscana. Dus dat is zeg maar de kuststrook van Toscane. Een Vermentino. En die zit vol met geel fruit, maar heeft toch voldoende smaak. En wat ik er lekker aan vind als je ze naast elkaar proeft, is dat je enerzijds, hij heeft een heel klein zieltje.
Ja, precies, met je mineralen.
Hij is fris en hij is mineraal en hij heeft een zieltje. En daardoor krijg je eigenlijk dat hij heel goed gaat met die tonijn enerzijds. Ja. Maar door die redelijk hoge zuren ook met die citroen. Maar doordat hij wat body heeft, kan hij ook dat ei heel goed, ja, aan.
Hij is ook wat strakker, maar dat is ook wel lekker met het filmen van het ei erbij. Dat is wel een mooie soort van, dat, weet je, het snijdt een beetje door die vettigheid heen ook. Dus ja, goeie hoor, goeie
erg lekker, erg lekker. 12,75 per fles. Valt, ja, ook nog mee, hè, voor ons doen. Ja. Hey, ik heb het gevoel dat we voor pasta wel een hele serie hadden kunnen maken. Dit was nog maar de top van de ijsberg. Maar laten we de belangrijkste tips even samenvatten.
Ja, we hebben denk ik maar een paar behandeld. En de encyclopedie heb ik nog niet uit, kan ik je vertellen. Maar klopt. Nou, allerbelangrijkste is, vorm past bij de saus. Een ruwe pasta, rigate, laat de saus plakken. Dus als je een soort van plakkerige, lekkere pasta hebt, kijk dan even goed naar welke vorm je kiest. Kook de pasta, gedroogde pasta, in veel water met zout. Let bij verse pasta een beetje op met het zout, want mm-hmm, dat absorbeert het heel erg. En besteed vooral aandacht aan de mantecatura. Kijk wat filmpjes over hoe je dat doet. Maakt echt een wereld van verschil.
Ja, wat voor mij echt een eye-opener was dat je droge pasta, dacht ik, eet je altijd met een vork. Maar natte pasta mag je dus gewoon met een lepel eten.
Van Italianen,
je mag, ja, gewoon een lepel op tafel. Wat ook belangrijk is direct eten, niet wachten. Ik kan herinneren, we hebben Italiaanse vrienden. De vader daarvan is een grote reizige man, voormalig rechter uit Sicilië. En die zei altijd, de mens wacht op de pasta wacht niet op het mens. en dat is natuurlijk ook, dus pasta is een van die weinige gerechten dat zodra ze op tafel staan, mag je meteen eten. Ja. Zodra het is opgeschreven, je hoeft niet op de andere mensen te wachten, meteen eten. En dat is omdat je dat mondgevoel zo belangrijk is. En dat 2 of 3 minuten kan het verschil maken tussen een oké pasta en een top pasta. Ik zou zeggen, lees dat boek een A to Z of pasta om daar meer over te lezen. Het ziet eruit alsof het uit de jaren 70 komt, maar het is 2021. Ja, nee. Superleuk boek.
Net uit.
En we hebben nog iets leuks. We hebben weer een workshop.
Zeker.
En namelijk voor het zelf maken van gnocchi. We hebben al eerder een workshop gedaan met Sarah Puozzo. Een van de weinige, volgens mij de enige pastameester in de Benelux.
Meesteres, hè?
Meesteres. Nee, meester mag je dan tegenwoordig zeggen. We zeggen ook geen regisseuse meer. Nee, precies.
Ja.
Daarbij leer je om verse gnocchi te maken.
Ja.
Dat is buitengewoon lastig om die goed te rollen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dit is een workshop in person met natuurlijk een voorinschrijving voor de brigade. En die krijgen een mail zodra we een definitieve datum hebben.
Ja, we mikken een beetje op mei, juni om te doen, zodat er genoeg tijd is. We zijn nog even met Sarah aan het kijken wanneer het haar uitkomt. En volgens mij is iedereen hartstikke druk nu met weer van alles mogen. Dus, maar daar komt meer informatie over. En vorig jaar hebben we het ook gedaan met haar. Dat was echt heel leuk. Dus daar heb ik veel van geleerd.
En als je nou geen lid bent van de brigade en we hebben plekken over, meld je even aan op de nieuwsbrief. Want daar kondigen we aan als niet-brigadeleden zich kunnen inschrijven. We hebben weer een leuke review, leuke recensie op Apple Podcasts. Mijn favoriete podcast door Pim Anneveld. Mijn hart maakt iedere keer een sprongetje als er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is. Ga zo door. Elke aflevering is een bron van inspiratie. En door de vele handige tips heb ik er inmiddels 10 hobby's bij.
Heel goed. Nou, blijf vooral reviews geven op Apple Podcast. Dan kunnen we ze lezen. Je kan ook sterren geven op Spotify op je telefoon. Dat vinden we ook heel fijn dat je dat doet. Hebben veel mensen al gedaan. En we zijn echt zeer verguld met al jullie 5 sterren. Dankjewel daarvoor.
Ja, en op Spotify kan je ons trouwens tegenwoordig ook volgen. Als je dit luistert, kan je gewoon op volg drukken. En dan krijg je meteen een seintje als er een nieuwe aflevering is.
Elke 2 weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mail zodra de aflevering live staat. En alles wat er verder omheen voor jullie geregeld hebben.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet.
Het team staat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg, Stephanie Peters en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. En
reacties kun je sturen naar Jeroen en de Watschaf de Podcast of Jonas Watschaf de Podcast. Of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ik zou zeggen, Jeroen, ciao.
Ciao.